Miranda, klopt het dat mensen als ze gestrest zijn tot wel 13 IQ-punten kunnen verliezen?
Ja, dat klopt helemaal. Ja.
Maar sommige mensen die kunnen dat toch helemaal niet missen?
Nee, en gaan dus ook op licht verstandelijk beperkt niveau functioneren.
Oh?
Ja.
Welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over productiviteit, slimmer samenwerken, werkgeluk, maar ook over het brein. En vandaag heb ik het met Miranda van der Tolen over ons brein en hoe dat reageert op stress en wat stress ook doet met je IQ.
Ja.
Ja, Miranda, stel jezelf eens even voor.
Ik ben Miranda van der Tolen en ik ben werkzaam geweest, moet ik zeggen, in de gemeente Amsterdam. En heb daar heel veel te maken gehad met stresssensitief werken, zoals we dat uiteindelijk zijn gaan noemen.
Ja.
En met name kunnen zien wat stress doet met je brein.
Ja.
En wat voor effect dat dan weer heeft op de rest van je leven.
Ja, en jij was daar manager schulp hulpverlening. Ja. Dus. En wij hadden het van tevoren over deze podcast, hebben we het erover gehad. En ik vond dat heel interessant, want ik denk, wat heeft schulp hulpverlening nu te maken met... Met productiviteit. Maar ik vond vooral het interessante wat het dus met je brein doet als jij dus onder stress staat. Want mensen die in de schulden zitten, daar komt dus een hele hoop stress op af.
Ja, ja. Nou, wat het in feite doet, is met name op langdurige stress. Dus mensen die langdurig in de stress zitten, en in dit geval ging het dan over mensen in de schulden, dus langer in de schulden zitten. Deze mensen zitten vaak al 5 tot 7 jaar in de schulden, in de problemen. Voordat ze uiteindelijk hulp gaan zoeken.
Ja.
Dat maakt dat ze uiteindelijk ook daar alleen nog maar mee bezig zijn. En wij hebben dat heel lang niet in de gaten gehad. Dus we hebben heel lang gedacht, we bieden een pakket aan hulpverlening voor deze mensen in de stress, in de schulden. En iedereen loopt hetzelfde pad af.
Ja.
Maar als je brein niet meer werkt zoals wij denken dat die werkt, ga je zaken aanbieden die eigenlijk niet aanslaan bij deze mensen.
Ja, die... Aanslaan letterlijk bij mensen die nog een stukje slimmer zijn.
Ja, precies.
Ja, jij zegt het duurt dus echt een tijd voordat mensen in die schuldhulpverlening terechtkomen.
Ja. Ja.
En dat duurt 5 tot 7 jaar?
Nou, sowieso voordat mensen zich gaan melden,
ja.
Is het vaak al 5 tot 7 jaar dat mensen eigenlijk aan het aanmodderen zijn om eruit te komen.
Ja.
Op hun eigen manier. Gaan ook merken dat dat niet meer lukt. Maar gaan toch roeien met de riemen die ze hebben en die ze ook gewend zijn.
Ja.
Mensen zijn gewend om op een bepaalde manier met stress, met schulden of met wat dan ook om te gaan. En dat maakt dat mensen er dus ook voor kiezen om met de middelen die ze wel hebben of die ze niet hebben te roeien en uiteindelijk verder te proberen te komen. Er zit een heel stuk schaamte bij.
Ja.
Want er wordt niet heel veel gesproken over geld, geldproblemen. Dus het lijkt alsof de hele wereld alles op orde heeft.
Ja.
En dat is niet zo.
Ja.
Dus 5 tot 7 jaar duurt het gemiddeld voordat mensen zich überhaupt melden bij de schuldhulpverlening.
Ja. Ja.
En dan is er al een heleboel aan de hand. Wat ze zelf niet in de gaten hebben. Dan is er meer dan alleen maar schulden. En dan hebben we het gemiddeld ook over 40.000, 50.000 euro schuld waar mensen zich mee melden. Een gemiddelde. Dus dat is natuurlijk een heleboel. Als je alleen maar focust dan op de schulden, los je eigenlijk niks op. En dat is pas later aangetoond. Dat is zo rond 2013 is dat begonnen, dat inzicht gekomen dat er meer te doen is dan alleen die schulden op te lossen.
Ja, ja, mij sprak dit enorm aan, want als jij het hebt, ik zeg altijd van tijd is als geld.
Ja, is ook zo.
En op het moment dat je rood staat, dan wij zeggen dat gewoon letterlijk in onze training. Want als jij constant rood staat, dus je geeft meer uit, je neemt meer hooi op je vork dan je daadwerkelijk aan kunt, dan sta je rood, doe je maar lang genoeg, dan kom je in een burn-out situatie terecht. Dan wil je voorkomen. Toen ik jouw verhaal hierover hoorde, denk ik, maar hier zit zoveel overlap in.
Ja.
Want je komt gewoon dan letterlijk in de schulden. Dat stapelt zich op. Dat is natuurlijk een heel proces.
Ja.
Dat doet wat met je. Dat wil je eigenlijk ook niet toegeven. En dat zie ik eigenlijk ook heel vaak met werkdruk bij mensen. Die zitten, die lopen daar ook al heel lang tegenaan en willen dat eigenlijk niet toegeven.
Nee, in feite is denk ik daar hetzelfde aan de hand. Dat mensen, dat het ook lijkt alsof iedereen zijn werk wel kan uitvoeren.
Ja.
En of het wel lukt om zijn eigen mail weg te werken. En dat het wel lukt om 's morgens fris en fruitig achter je bureau te zitten.
Ja.
Want we zeggen niet zo gauw dat het niet lukt, omdat dat voelt als falen.
Ja.
En wij houden niet van falen.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Ja, mensen in het algemeen houden niet van falen?
Nee, de meeste mensen vinden het toch wel fijn als dingen lukken.
Ja.
Ja, dat is toch wel waar we voor... Ja, dat vindt ons brein ook fijn. Ja. Daar doen we het goed op.
Ja.
Het is niet voor niks dat we allerlei hormonen aanmaken op het moment dat dingen goed gaan, dat we successen halen. Dus wij willen dat graag. We willen niet dat het niet lukt.
Ja, en daar zit natuurlijk ook een bepaalde maatschappelijke druk of groepsdruk achter. Qua werk. Op het moment dat jij niet functioneert, er zijn niet voor niks functioneringsgesprekken. Je wordt aangenomen voor iets, dus je moet daarin. Ja, je moet dat aankunnen. Ja. Iedereen moet ook carrière kunnen maken, willen maken. Dat is ook vaak het gevoel.
Ja.
Zeker als je jong bent.
Ja.
Maar bij geld is het natuurlijk ook van ja, wacht even. Maar je bent nou zelfstandig, dus je moet met geld kunnen omgaan. Dan heb je een gezin, dan moet je voor je kinderen kunnen zorgen en dergelijke. Dus daar zit natuurlijk wel ook een bepaalde druk.
Ja, zeker. En die druk die wordt ook eigenlijk al opgelegd vanaf dat je 18 bent. Hè?
Ja.
Op het moment dat je in dit land natuurlijk volwassen bent, 18 bent.
Ja.
Moet je al zorgtoeslag, huurtoeslag, als je op jezelf woont, moet je van alles al gaan aanvragen waarvan je eigenlijk geen idee hebt dat je dat A moet doen, maar ook wat de consequenties zijn als je het niet doet.
Ja.
Dus er wordt op dat moment al financieel gebied al heel veel van je gevraagd, terwijl je dat allemaal helemaal nog niet ontwikkeld hebt.
Ja.
Nou, wat wij in 2013 binnen de schuldhulpverleningsland terecht is gekomen, is de schaarste theorie.
Mm-hmm.
Ik heb hier een boek ook liggen. Het boek Schaarste, hoe gebrek aan tijd, en dat is natuurlijk waar het bij ons heel veel om gaat, maar ook hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.
Ja.
Een goed boek om te lezen, maar waar het op neerkomt is dat wij geneigd zijn om vanuit het gebrek aan, dus of dat nou geld of tijd is, om daar de focus op te leggen. Daar waar we het minste van hebben, dus waar we de schaarste op hebben.
Ja.
Daarvan zijn we geneigd om daar ook onze focus op te leggen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel onhandig.
Want? Waarom is dat onhandig?
Omdat je het daarmee niet meer oplost.
Hm.
Als jij te weinig tijd hebt en je gaat alleen maar in je hoofd zitten. Ik heb te weinig tijd, ik heb te weinig tijd. Oh, dit ga ik niet redden. Oh, er komt nog wat bij, maar die tijd heb ik niet.
Hm.
Lukt het je dus niet meer om breder te kijken.
Ja.
Oké, maar wat heb ik dan nodig om meer tijd te krijgen of om mijn schulden op te lossen? Of dat lukt je niet meer. Dat noemen ze dan de tunnelvisie waar je in terecht komt.
Ja.
Waardoor je eigenlijk alleen maar bezig bent met dat gebrek. Met die schaarste.
Ja.
En daarmee los je het niet op.
En dat is bij geld precies hetzelfde?
Bij geld uiteindelijk precies hetzelfde. Wat je daarmee dus ook ziet, is dat mensen die langdurig in de schulden zitten, bij geldgebrek hebben, eigenlijk alleen maar oog hebben voor dat geldgebrek. En daardoor zie je dus dat allerlei levensgebieden, zoals we dat dan noemen, levensgebieden op gezondheid, kinderen, scholen van kinderen, maar ook werk, eigenlijk op al die levensgebieden, sociale contacten, daarvoor is eigenlijk geen aandacht meer. Waardoor je dus ook ziet dat, daarom zei ik net ook, dat dus het oplossen van de schulden alleen is niet voldoende.
Nee, maar help je die mensen dan niet door bijvoorbeeld te zeggen, nou, stel wat jij net zegt, de gemiddelde schuld is zo van 50.000 euro. Dus oké, die strepen gewoon door. Dan is dat weg.
Ja.
Is het dan opgelost?
Nee. Ja, wel, wat daarmee lukt, is dat daarmee de stress weg is.
Mm-hmm.
En dat je daarmee stappen kan gaan zetten in het voor elkaar krijgen van al die andere facetten die natuurlijk al die tijd verwaarloosd zijn.
Ja.
Dus er is dan weer ruimte om te gaan werken aan, hoe had je dit kunnen voorkomen? Dus gedrag.
Ja.
Maar ook B, hoe gaat het met je gezondheid? En hoe kan je daarmee aan de slag? En hoe gaat het met je kinderen? En hoe kan je daarmee aan de slag? Dus het zou in die zin oplossen dat je de stress wegneemt.
Ja, maar er zit natuurlijk ook een gedeelte gedrag. Dus waarom je in die situatie terecht bent gekomen. Inderdaad, we weten bijvoorbeeld van mensen die bijvoorbeeld de loterij winnen. Dat dan in de meeste gevallen, zijn die mensen een paar jaar later zijn die doodongelukkig.
Ja.
En in de meeste gevallen is het geld ook gewoon dan op.
Ja.
Is gewoon allemaal weg.
Ja.
Mensen die in de schulden zitten. Ik denk dat iedereen die dit luistert wel iemand kent die het misschien niet zo voor de wind gaat. Misschien ken je ook wel mensen die echt problemen hebben gehad. Ik ken een paar mensen die inderdaad echt altijd het water aan de lippen hadden. Maar als er dan binnenkwam, die hadden wel een veel te grote tv. En die hadden ook altijd de laatste iPhone.
Ja.
Gewoon dat je denkt van ja, kom op zeggen.
Ja.
Maar hoe, want wij hadden van tevoren, het doet ook echt wat met je brein als je langdurig in die tijd of geldstress zit.
Klopt. Ja. Wat er in je brein gebeurt is dat je eigenlijk je limbische systeem, dat is je emotie, motivatie, dat soort zaken, die raken ontregeld. Mm-hmm. En op het moment dat die ontregeld raakt, heeft dat een effect op je prefrontale cortex.
Ja.
Die zit hier aan de voorkant van je brein. En we gaan ervan uit dat die zo rond de 27 jaar volledig ontwikkeld is. Mm-hmm. Maar door stress, door langdurige stress, krimpt die prefrontale cortex weer.
Oké.
Okay. Nou, dat op zich is al wonderlijk dat kan gebeuren. Maar wat gebeurt er dan dus als die krimpt? De functies van die prefrontale cortex nemen af.
Ja.
Dat betekent. Ja?
En de prefrontale cortex, dat is wat pubers bijvoorbeeld ook nog aan het ontwikkelen zijn. Wat bijvoorbeeld ook bepaald gedrag remt. Hè?
Juist. Ja. Ja. En plant. Het gaat heel vaak om plannen, om organiseren. Maar ook een stukje metacognitie. Dus even kijken van, maar wat doe ik nou eigenlijk en waarom doe ik dat?
Ja.
Dus het logisch nadenken, het logisch beredeneren, maar ook een stukje taakinitiatie, zoals we dat noemen. Dus ja zeggen en ook ja doen, in plaats van ja zeggen en nee doen.
Ja.
Dat valt eigenlijk allemaal weg op het moment dat die prefrontale cortex krimpt.
Ja.
Want dat zijn alle functies die in die prefrontale cortex zitten.
Ja.
Dus op het moment dat krimpt, moet je daar ook geen beroep op meer op doen. En dat is wel wat wij eigenlijk gaan doen. Op het moment dat iemand zich meldt bij ons met zo'n probleem, of met een hulpvraag, of met een richting een burn-out zelfs. Wij gaan aan de slag met beter plannen, organiseren. Dus we gaan een beroep doen op alles wat er niet meer is.
Ja, dus in de schuldhulpverlening ga je dan echt, ga je niet, hè, want je kunt natuurlijk niks doen aan die schuld van die persoon zelf. Hè.
Nee,
soms is het wel een traject, hè, maar dan ga je dus kijken naar wat zijn de functies die dus als het ware weggevallen zijn door die stress. Hè, en het limbisch systeem maakt er allerlei hormonen aan en de prefrontale cortex die gaat er dus op achteruit.
Ja.
Hè, dus die emotionele, want het limbisch systeem is het emotionele brein, deel van je brein.
Ja.
Dat gaat in de overdrive. En het gedeelte wat logisch is, dat wordt helemaal ondergesneeuwd.
Ja.
En dan ga je dus juist weer proberen om dat logische gedeelte ga je dan weer stimuleren.
Nou, wat we voordat deze kennis deden, is eigenlijk een beroep doen op datgene wat mensen niet meer kunnen. Dus wat gebeurde er? Mensen melden zich met schulden en die werden massaal in een budgettraining gezet.
Ja.
Leren omgaan met geld. Op zich een logische gedachte.
Ja.
Je hebt schulden, dus je kan niet omgaan met geld, dus dat moet je leren. Maar juist dat lerend vermogen, dat is op dat moment helemaal weg.
Ja.
Dus men heeft ontdekt om dat lerend vermogen veel meer aan het eind te zetten van een traject.
Ja. Dus en hoe breng je dan eerst dan die rust daarin? Want dat is natuurlijk wel, dat limbisch systeem is gestrest. Ik heb ooit ook een keer ergens gelezen dat op het moment dat langer duurt, dat het dan ook heel moeilijk en blijft het daar een beetje in vastzitten.
Mm-hmm.
Net zoals mensen die heel vaak boos zijn, dan word je op een gegeven moment ook om niks boos.
Ja.
Dat is dus. Maar hoe breng je dan die rust terug in dat gedeelte van het brein?
Ja, de rust breng je in de eerste plaats terug door de stress daadwerkelijk weg te nemen.
Mm-hmm.
Dat betekent A, of iets aan de schulden doen daar waar wat aan te doen is. Eventueel deurwaarders proberen te contacten
opnemen.
En te zorgen dat die uit de buurt blijven.
Ja.
Zorgen dat die eerste stress, dat die afneemt.
Ja.
Zorgen dat zaken gaan lopen. Kijk, een schuldhulpverleningsproces is lang. Is een lang proces, moet onwijs veel voor aangevraagd worden. Er moet heel veel geregeld worden. Dus knip dat in kleine stukjes. Zodat mensen niet een hele waslijst krijgen die ze niet kunnen overzien vanwege die prefrontale cortex. Dat moet ik allemaal doen, waardoor de uitval hoog is. Dus kleine stukjes, kleine beetjes, 3 stappen tegelijk. En dan weer het volgende.
Ja.
Ook om daarmee dat gevoel van falen, dat gevoel van ik kan het dus wel, weer wat te stimuleren. Het lukt mij dus wel om iets aan te leveren. Het lukt me dus wel om daar naartoe te gaan. Het lukt mij wel om allerlei zaken misschien wel al te gaan regelen.
Ja, wat ik interessant vind, is dat jij dus zegt van die prefrontale cortex die krimpt dus echt. Ik vraag me dan af van hoe lang duurt dat proces? Hoe snel gaat dat? En hoe snel herstelt dat?
Ja, de wisselt kan natuurlijk hangt af van de dienstverlening die daar op ingaat. Kijk, wordt er niks aan gedaan, dan blijft het en dan gaat er ook niks gebeuren, gaat er ook niks veranderen. Langdurige stress is wat wisselend. Hè. Hangt een beetje van de problematiek af. Het kan, langdurige stress kan 4 tot 6 weken zijn, maar kan ook 6 maanden zijn. Als het aangepakt wordt, dan merk je dat mensen met een half jaar wel weer dingen zelf ineens kunnen gaan doen. Dat ze denken, het lukt mij weer om iets te onthouden.
Ja.
Om logisch te plannen.
Ja, hoe ver ben je dan heen als je zegt inderdaad van, ik kan niks meer onthouden. Hoe ver heen bedoel ik respectvol van hoe ernstig in het proces zit je?
Behoorlijk ernstig.
Ja. Kunnen die mensen wel nog werken?
Niet allemaal. Nee, uitval is groot, verzuim is groot. Financiële problemen en verzuim gaan vaak wel hand in hand. Ook omdat er niet over gesproken wordt, weer vanwege die schaamte. Maar in feite gaat het hand in hand. En om daar weer uit te kunnen komen, moet je daar wel, dan moet je de schaamte voorbij gaan.
Ja.
En hulp gaan vragen.
Ja. En want de reden dat ik dit zo interessant vond, is ik zie hier zoveel overlap met wat mensen meemaken in stress op hun werk. Want dat proces voelt voor mij aan als van, dit is wel herkenbaar. Als ik met mensen spreek die bijvoorbeeld een burn-out meegemaakt hebben, die hebben dat ook gewoon jarenlang. Hebben ze proberen hetzelfde te gooien. En natuurlijk, er mag een uitdaging zijn in je leven. En je kunt ook net zo goed als je een keer rood kunt staan, of een keer een slechte financiële beslissing genomen hebt, daar kun je van herstellen. Het is niet altijd dat het een glijdende schaal is.
Nee.
Qua werk, qua stress, ook. Het is prima als er uitdagingen zijn. Het is ook prima als een keer een periode wat moeilijker is.
Ja.
Maar als je dan met mensen spreekt die echt dan in een burn-out situatie terecht zijn gekomen, dan heeft dat ook echt langer geduurd. En ook van die hoor ik waar, ik kon op een gegeven moment niks meer onthouden. Ik kon niet meer rekenen. Ik kon niet meer lezen. Eigenlijk één pagina lezen en ik was dood op.
Ja, ja. En dat is alles. Dat is eigenlijk een bescherming vanuit je brein. Op het moment dat je limbische systeem aangesproken wordt, wat ik net vertelde over de emotiegevoel, gooit eigenlijk jouw limbische systeem, gooit ook die prefrontale cortex de deur daar naartoe. Je creativiteit, je plannen, je organiseren, gooit je ook eigenlijk dicht.
Ja.
En daar heb je last van op momenten van stress, want je moet juist gaan plannen eigenlijk. Je moet juist je werk gaan organiseren. Je moet juist zorgen dat alles blijft lopen en dat alles op een goede manier verloopt. Dus juist datgene wat je nodig hebt, ons brein gooit dat eigenlijk vanzelf dicht.
Ja.
Ja, en daar heb je last van. Als dat te lang duurt, herken je jezelf eigenlijk niet meer. En want ik kon het altijd wel. Dat is wat je vaak hoort. Ik kon heel goed plannen.
Ja.
Ik vergat eigenlijk nooit iets. Hoezo kan ik dat niet meer? Dus mensen vinden het vaak ook eng. Wat is er in mijn hoofd aan de hand dat ik het niet meer kan? Want ik kon het altijd wel.
Ja.
En dat maakt het voor mensen ook angstig.
Ja. En jij zei net, dan duurt het ongeveer een half jaar voordat mensen door een punt zijn dat ze echt wel weer dingen kunnen. Maar wat jij daar noemde, dacht ik niet van, maar dan ben je hersteld.
Nee.
Maar hoe verloopt een traject, hoe verloopt herstel van daaruit?
Ja, wat vooral belangrijk is A, een stukje kennis. Dus ook bij de mensen die vanuit werkstress bijvoorbeeld diezelfde schaarste herkennen, moeten kennis hebben van, wat is er nou eigenlijk aan de hand met dat brein? Waarom lukt het me nou niet meer?
Ja.
Het is dus eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik dingen vergeet. Het is dus helemaal niet zo raar dat ik mijn agenda niet meer georganiseerd krijg, terwijl ik dat altijd heel goed kon. Dus op het moment dat je die kennis al hebt, haal je eigenlijk stress weg en gaat vanzelf dat brein weer denken, wacht eventjes, dat limbisch systeem komt weer op gang. Die prefrontale cortex, die kan ook weer groeien, gelukkig. We weten dat die kan krimpen, maar we weten inmiddels ook dat hij weer kan groeien.
Ja, groeit hij ook weer terug?
Hij groeit ook weer terug.
Op dezelfde, maar een volledig herstel is daarbij gewoon mogelijk?
Is mogelijk, ja gelukkig wel.
Ja. Ja. Dus is er blijvende schade?
Nee, er is wel vaak blijvend bewustzijn.
Ja.
Er is in die zin blijvende schade niet, maar blijvend bewustzijn van, maar dit moet ik dus of eerder zien, eerder herkennen en eerder aanpakken.
Ja.
Dat is vaak wel wat het gevolg is.
Ja, dat is eigenlijk wel heel goed.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja, want ik herken dat. Ik heb in onze training Time Management heb ik regelmatig mensen gehad die echt op een randje van een burn-out zitten. En dan denkt een werkgever inderdaad van, ze klagen over werkstress, stuur ze maar naar een training Time Management toe.
Ja.
Weet je, als je echt al heel ver heen bent en je staat op het punt om je ziek te melden, dan helpt dat niet meer.
Nee.
Dus een stukje kennis in een eerder traject had dan beter geholpen, maar de stress wegnemen op dat moment helpt veel beter. Dat, ja. Daar heb je gewoon meer aan. Maar ik herken wel ook dat als mensen echt in die situatie gezeten hebben, dat ze een burn-out gehad hebben, zijn daarvan hersteld, dat ze zich vaker veel bewuster zijn over wat er gebeurt en wat er ineens in hun brein gebeurt. Ja. Ze pikken die signalen op. Ja. En ze zijn doorgaans ook veel beter om hun grens aan te geven, omdat ze weten wat het hun kost als ze daar overheen gaan.
Juist, juist. Het wordt veel meer een bewuste keuze.
Ja.
Van nee, dit doe ik niet meer. Of nee, mijn agenda is te vol.
Ja.
Ik ga daar niet meer overheen. Ik ga dat niet meer doen.
Ja.
Uit voorzorg, dat is natuurlijk een hele mooie. He, dus in feite hebben ze geleerd hun gedrag dusdanig aan te passen in de werksituatie, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
Ja, ja, en signalen bij jezelf tijdig oppikken.
Juist, ja. En dat zijn toch weer dezelfde signalen. Niet meer kunnen plannen, niet meer kunnen organiseren, merken dat je niet meer goed kan rekenen, merken dat als die signalen weer op tafel komen, dat je dus eerder aan de bel trekt. En dat kan best intern zijn, in jezelf, hoeft niet altijd een ander te zijn, maar dat je daarmee intern al zegt van wacht, ho, ik voel, ik ga weer die kant op.
Ja, ja, ja. En dus niet nou even van, oh, even doorzetten, even geen gezeik, even doorpakken.
Nee, nee. En zeker niet meer denken, ja, maar iedereen kan het. Dus ik moet dat ook kunnen.
Ja.
Nee, gewoon heel duidelijk zeggen, nee, weet je, tot hier, klaar.
Ja.
Ja.
Ja, hey, en naast kennis over het brein, wat zijn dan nog dingen, hè, dus mensen bewust maken over waarom, wat er aan de hand is in hun brein en waarom ze dit dus nu even niet kunnen en dat allemaal oké is, hè, dat kan echt enorm helpen.
Ja.
Dan zet je het traject in, maar wat is dan belangrijk in zo'n traject van herstel? Je zei het er straks al van, ah ja, en natuurlijk die stressoren, die wil je wegpakken, dus in het geval van schuldhulpverlener ga je wel contact opnemen met deurwaarden. Dat is allemaal stress.
Ja.
Die kunnen die mensen op dat moment niet bij hebben. Helpt ook helemaal niks. Je bereikt er ook geen resultaat mee. Nee. Ook voor de mensen die voor de schuldeisers bereik je daar niks mee.
Nee.
Dus stressoren wegnemen. Maar wat moet die persoon dan zelf gaan doen om zijn situatie te verbeteren?
Ja. Wat de persoon zelf kan doen is, het klinkt heel simpel altijd, wandelen. Dus ontspanning zoeken in wandelen, in meditatie, in goed voor jezelf zorgen. En dat zit hem vaak in dat soort stukken, ontspanning, beweging, mediteren. Om te zorgen dat je dat brein tot rust gaat brengen. Want daar zit de oorsprong van, nou ja, uiteindelijk dat hele fysieke verhaal en het mentale verhaal. Dat je richting een burn-out gaat, in ieder geval de schaarste ingaat.
Ja, en waarom is wandelen en bewegen en mediteren, waarom helpt het dan om dat brein tot rust te brengen? Want ik probeer me dat even te begrijpen. Ik weet dat je bijvoorbeeld als je gestrest bent, hè, dat triggert in je brein zo'n fight, flight, freeze response.
Ja.
Adrenaline, op het moment dat die hoog is, dan helpt mediteren niet. Dan moet je gewoon echt aan ijzer gaan trekken en dan moet je gaan rennen en dat soort om dat trui te krijgen. Ja. Dus ik hoor jou zeggen wandelen. Ik denk, okay, ja, bewegen snap ik, goed voor jezelf zorgen. Maar ik hoor je ook zeggen mediteren. En dan denk ik van ja, als ik super opgefokt ben, dan helpt mediteren bij mij niet.
Nee, nee. Kies ook wel datgene wat bij je past.
Ja.
Daarin zal de een zeggen, nou, wandelen is bij mij echt, dat vind ik helemaal niks, dus dat ga ik ook niet doen. Bij een ander is het inderdaad het mediteren. Waar het vooral om gaat is ook dat cortisol niveau, dus dat stresshormoon wat je natuurlijk in je lijf hebt en wat puur ongezond is voor je, om die naar beneden te krijgen. En daar is mediteren een vorm voor.
Ja.
Om dat cortisolgehalte in je lijf, wat stress met zich meebrengt, om die weer omlaag te brengen.
Ja. En cortisol is langdurig stresshormoon.
Ja.
Ja. Dus dat en hoe lang blijft dat? Hoe lang duurt het voordat je dat dus weer op peil krijgt? Maar zo
dat is sowieso per persoon verschillend.
Ja.
De ene persoon heeft van zichzelf al meer cortisol in huis. Mensen met introvert gedrag hebben vaak van zichzelf al vaak wat meer cortisol in huis, waardoor ze ook de prikkels van buitenaf niet zo nodig hebben. En extraverte personen hebben juist dat wel nodig, die prikkels van buitenaf. Ja. Waardoor ik me kan voorstellen dat je zegt, ja, mediteren zou voor mij niet werken.
Ja.
Want dat zorgt voor dat het cortisolgehalte wel heel erg uit balans raakt. Je hebt ook prikkels van buitenaf nodig om te kunnen functioneren.
Ja.
Dus wandelen is daarin weer een veel beter om wel dat cortisol naar beneden te krijgen, maar nog wel prikkels van buitenaf te krijgen, maar veel meer op een ontspannen manier.
Ja.
De vogels en de lucht en de datgene waar je in ieder geval van kan ontspannen.
Ja, hey, en dan beter voor jezelf zorgen, zei je net ook.
Ja.
Is dat dan, wat houdt dat dan in? Ja, want is dat dan sporten of is dat wat?
Ja, dat is sporten. Dat is bewust zijn van jezelf. Mm-hmm. Voeding. Daar zit een heleboel van dat soort zaken in. Die met name op je gedrag gerelateerd zijn.
Ja. Dus en welke adviezen gaven jullie mensen dan in zo'n traject?
Binnen schuldhulpverlening?
Ja, dus op gegeven moment ben ik gewoon heel benieuwd naar. Van, adviseer je mensen dan ook een bepaalde voeding juist wel of niet te nemen? Of,
probeer je wel te doen. Moet daarbij gezegd worden dat mensen in de schuldhulpverlening, ook als ze in het traject zitten, nog steeds niet heel veel geld hebben. En gezonde voeding helaas toch nog steeds duurder is dan de zak friet in de supermarkt. Ja. Dus je probeert mensen daar wel bewust van te maken. Je probeert ze bewust te maken van de keuzes die ze zouden kunnen maken. Je neemt ze ook soms groepen mensen mee naar supermarkten. En echt heel bewust te laten kijken welke keuzes maakt iemand. En daarover in gesprek te gaan. Mm-hmm. En welke keuzes kun je ook maken? En wat is het effect daarvan?
Ja.
Dus mensen heel erg meenemen in wat is het effect van de keuzes die je maakt. En dat wil niet zeggen dat het één goed of fout is. Want ik kan ook heel goed snappen dat als je heel weinig geld hebt, dat die zak friet daar ligt en daar kan je je hele gezin mee voeden voor veel minder geld.
Ja.
Maar het heeft een effect.
Ja.
En het heeft een langdurig effect. En dat moet je mensen bijbrengen. Het blijft altijd hun keuze.
Ja.
Dat is. Ja, altijd zo.
Ik vind het wel heel interessant dat er dus gewoon ook bij hoort. Dus je moet mensen uitleggen wat er in hun brein gebeurt. Je gaat ze ook een stuk leefstijladvies eigenlijk gewoon echt geven.
Ja.
En wat is dan nog de volgende? Wat is dan nog de stap in herstel? Zijn ze dat dan?
Nee, de echte stap in herstel dat lukt meestal niet. Zou in feite een. We hebben het geprobeerd met bijvoorbeeld een lotgenotengroep. Dat noemden we destijds de financiële vriendschap, gebaseerd op het AA-principe.
Ja.
Lotgenoten bij elkaar zetten en dat wel faciliteren. Dus zorgen dat daar koffie, thee, ruimte is en in beginsel ook een trainer, coach die dat begeleidt. Maar echt met elkaar in gesprek gaan en van elkaar ook leren. En dat kon echt om hele basale dingen gaan. Dat mensen met elkaar de ervaring deelden. Van joh, maar weet je, je kan ook een brood half in de vriezer doen. En dan daar plakjes aan van halen dat mensen echt verbaasd waren dat nog nooit hadden gehoord.
Ja.
Oh, kan dat ook? Ja, ja. En dan heb je net zo'n vers brood als dat je het uit bij de bakker vandaan had. Maar het is wel veel goedkoper.
Ja.
Oh. Dus lessen van elkaar ook dan weer laten leren. En daarin een stukje coping. Hoe ga je ermee om? En wie heb jij op het moment dat het toch weer gebeurt? Als je toch weer geneigd bent om die dure televisie te kopen. Wie is dan je hulplijn? Wie kan je bellen?
Ja.
Om dat wel te gaan bespreken. In plaats van te denken, nou, ik ga het gewoon doen. Of ik heb het wel verdiend. Of je voelt ergens aan dat je dat gaat doen vanuit een bepaalde behoefte, irritatie, angst. Kan elke emotie zijn die maakt dat je op dat moment denkt, nou, ik doe het gewoon. Ik heb het gewoon verdiend.
Ja.
Wie is je hulplijn? En dat is belangrijk.
Ja, zo van responsibility partner. Gewoon iemand waar je tegenaan kunt kletsen.
Ja.
Ja, ik herken dat. Jij noemde het net zo van, oh ja, dan sta je op het punt om toch iets te kopen. Ik herken dat echt van iemand die ik kende. Een vriendin van mijn moeder. Die zat zelf in zo'n traject. En die had dus heel veel problemen. En was ze bij mijn moeder en zei van, ja. En zei mijn moeder van, oh, we hebben een leuk jasje, heb je aan? Ja, dat hebben we nieuw gekocht. Ja, want ik vond dat ik dat verdiend heb. En dan betaal ik de zorgverzekering deze maand maar niet. En denk ik, die zat dus nog wel echt heel vooraan in dat proces. En ik vind, dit lost dus niks op. Je voelt je nu even goed.
Ja.
Maar de volgende maand heb je gewoon dubbele lasten. En dan zit je dan weer met de shit.
Ja, precies. En dus stapelt het alleen maar op.
Ja.
En ook dan komt er weer vanzelf iets voorbij waarvan je denkt, ik heb het wel verdiend. Dus ik doe het toch maar wel.
Ja,
en die huur, die betaal ik mijn huur. Een keer niet, daar doe ik mijn huur wat later.
Ja.
Dus dat zijn allemaal keuzes waarbij het fijn is als je vooraf, of iemand aan de bel kan trekken, dat je het in ieder geval gaat herkennen.
Ja.
Dus dat je snapt van, oh wacht, ik ben weer geneigd om, we herkennen het allemaal wel, dat we een slechte bui hebben op de computer, ons hele winkelwagentje volgooien met alles wat je niet nodig hebt. Het beste is om dan even hem helemaal dicht te klappen en dan na een uur nog eens te kijken en te denken, ach, het hoeft eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Op het moment dat je die keuze zelf niet hebt, is het wel heel goed om in ieder geval iemand in je omgeving te hebben die en snapt waar jij vandaan komt. Want in de schulden zitten langdurig is echt wel een zwaar proces. Dus het is wel fijn als je met iemand daarover kan sparren die dat herkent.
Ja.
Als iemand alleen maar tegen jou zegt, joh, moet je gewoon niet doen. Ja, gewoon niet doen. Hoezo gewoon niet doen? Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus het is fijn als je daarin in een kring zit, in toch, hè, dan kom ik terug op die lotgenotengroep. Op mensen die het snappen. Die daar ook doorheen zijn gegaan en er ook weer uit zijn gekomen.
Ja, maar ik denk ook dat van lotgenoten als dat je dan ook beter open staat voor tips.
Yeah.
He, dat als jij ze zegt, weet je, zo'n brood. Een heel simpel voorbeeld, maar een brood deel door de helft van gooit in de diepvries. Als jij het zegt, dat mensen dan denken, ja, jij hebt makkelijk praten. Gewoon ook echt van ja, misschien wel op je afgeven. Terwijl als iemand die in hetzelfde schuitje zit als die, dan zeggen, oh ja, inderdaad, slim idee. Ik merk dat zelf bij trainingen als die geef, als ik daar tips geef om efficiënter met je tijd om te gaan, ja, dan nemen mensen, staan ze echt wel voor open. Maar als een collega daarna zegt van, oh, ik doe het zo en zo, dan denk ik van ja, maar die werkt bij hetzelfde bedrijf, het is maken met dezelfde klanten of basis zo. Ja. Oh ja, ja, oh, kan dat? Ja, en mag dat bij ons? Ja, dat kun je gewoon doen. Oh ja, inderdaad.
Ja.
Dan helpt dat.
Dat helpt meer.
Ja.
Ja. Ook omdat het lijkt, en dat is ook bij schuldhulpverleners zo, het lijkt natuurlijk voor een klant dat die schuldhulpverlener ook alles op orde heeft. Dat is natuurlijk vaak helemaal niet zo. Nee, die heeft ook zijn sores en zijn ellende. En zijn, maar die, dat lijkt natuurlijk, die heeft een baan, die heeft zijn auto, die heeft zijn gezin. Het lijkt allemaal keurig op orde.
Ja.
Dus hoe fijn is het om iemand te spreken die het ook niet allemaal op orde heeft.
Ja,
en dat van elkaar te herkennen en daar advies van te krijgen. In plaats van die schuldhulpverlener of dat kan ik ook zijn, waarvan dan men denkt dat het allemaal op orde is.
Ja.
Dat is natuurlijk niet zo.
Nee,
als ik precies dan zeg van, joh, koop die televisie nou maar niet. Ja, lekker makkelijk.
Ja, jij hebt hem ook.
Ja, ja. Jij kan makkelijk praten. Jij gaat straks weer naar huis. Ja,
ja maar dat is inderdaad wel wat ik ook zie inderdaad in trainingen. Hè? Want ja, ik vond het wel ook een mooie titel van het boek van, hè, hoe het gebrek aan geld en tijd, tijd en geld, ons gedrag bepalen.
Ja.
Het komt op hetzelfde neer. Hè? Dus, en dan gaat daar je aandacht naar uit. Het levert een hoop stress op. En je bent alleen maar op kijken naar dat geld wat je te weinig hebt, of dat die tijd wat je te weinig hebt. En je neemt allemaal beslissingen die helemaal niet handig zijn.
Nee, juist niet.
Hè? En dat zie ik zelf ook bij sommige mensen, als bijvoorbeeld als wij ze begeleiden op het gebied van time management. Dan ga ik met hun kijken naar hun takenlijst. En dan worden ze alleen maar gestrest ervan. En denk ook, ja, maar Jezus, waarom zeg je ook ja tegen al deze dingen? Ja, dat vind ik leuk. Ja, maar je hebt er geen tijd voor. Ja, maar dat moet toch allemaal kunnen? En zo van, ja, maar dan moet ook dingen doen die ik leuk vind. En ik denk van, ja, volgens mij heb jij nou helemaal niks meer wat je leuk vindt.
Nee.
Dus ja, beginnen ze te werken inderdaad aan de dingen die je stress geven. Laten we eens inderdaad gaan praten met, nou, we eens gaan kijken naar wat er allemaal op je bord ligt. En of dat wel allemaal prioriteit heeft en of het wel al jouw werk is.
Ja, klopt.
Maar in de eerste fase willen ze dat helemaal niet horen.
Nee.
Want ze willen eigenlijk, ja, ze willen niemand teleurstellen. Ze willen tegen niemand nee zeggen. Nee. Want ze willen uitstralen dat ze het allemaal kunnen en dat ze het onder controle hebben. Dat wordt gezien als een persoonlijk falen.
Juist. Ja, daar is het weer. Dat falen komt weer om de hoek.
Ja.
Ja.
He, want ik kan dat wel, want die ander kan dat ook. Of vroeger kon ik het ook allemaal, nu kan ik het nu niet meer.
Ja.
Ja. En dat zien we mensen in de schuldhulpverlening. Van, nou ja, de mensen wat ik ken, wat echt wel in problemen zaten. Als die dan, die wilden dan ook hun kinderen, dat zij hun kinderen bijvoorbeeld niet op schoolreisje mee konden sturen. Of dan, en dan kreeg zo'n kind een hartstikke duur sportpak en een hele zak met allemaal slechte dingen mee. En dan moest zo'n gezin dan weer vervolgens verbloeden. Maar
ja,
dat levert alleen maar weer meer stress op.
Ja, klopt. Ja, ja. Klopt. En het blijft keuzes maken.
Ja.
En daar moet je mensen in begeleiden, dat ze het uiteindelijk zelf gaan herkennen en erkennen van, oh, maar wacht even, dit moet ik zelf dus anders gaan doen.
Ja.
En dat is bij mensen in schulden zo, maar dat is ook bij mensen met een drukke werkagenda en tekort aan tijd en het wel willen blijven doen allemaal.
Ja, ja. Ja, want ja, in de schuld hulpverlening terechtkomen of een burn-out heeft dus gewoon heel veel, ja, is eigenlijk hetzelfde proces.
Juist.
He, ja. Dus, maar je moet er dus het eerste, wat jij dus zei, van, nou, je moet dus een stukje kennis aan mensen daarover overdragen.
Ja.
Als mensen echt heel gestrest zijn, wat kunnen we dan als tip meegeven van, hey, wat is nu op dit moment aan de hand in je brein?
Eigenlijk de tip meegeven, dat dit dus normaal is, dat wat er gebeurt. En dan ook gaan uitleggen wat er gebeurt.
Ja, en wat gebeurt er dus?
Wat er dus gebeurt is dat je limbische systeem ervoor zorgt dat jouw creativiteit en alles wat je altijd heel makkelijk kon vanuit je prefrontale cortex, dat niet meer lukt.
Ja, en de prefrontale cortex is dus het denkende, creatieve, planmatige gedeelte van je brein. Zit voorin.
Ja.
We hebben ook nog een ander deel van het brein, het reptiele brein.
Reptiele brein,
De hersenstam en de kleine hersenen.
Ja.
Die spelen hier helemaal geen rol in trouwens?
Minder. Het enige is dat vanuit die prefrontale cortex, op een gegeven moment wordt die zo klein en gaat die zo minder werken, dat je uiteindelijk terugvalt op je reptiele brein.
Op je emotionele... Oh ja,
gewoon eigenlijk dat in ieder geval allemaal maar doorgaat. Ja. Dus dat zorgt je brein natuurlijk eigenlijk heel goed voor jou. Alleen je hebt er last van.
Ja.
Maar eigenlijk zorgt hij ervoor dat je in ieder geval je basale dingen, je ademhaling, je bloeddruk, dat allemaal geregeld blijft.
Ja, dat je in leven blijft.
Dat je in leven blijft. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja, ja dus, nee, maar dat is wel de kernfunctionaliteit van je brein. Maar wat jij dus zegt van mensen die dus heel gestrest zijn, werkdruk ervaren, die moet je dus eerst geruststellen met uitleggen van nou, oké, maar waarom je dus niet meer kunt plannen en niet meer zo goed kunt rekenen en je concentratie gaat achteruit, dat komt dus door die stress.
Ja.
Die maakt je... denkend deel van je brein wordt eigenlijk als het ware ondermijnd. En vervolgens is dan de tweede stap. Hoe neem je trouwens die stressoren weg bij mensen die dus heel... Want dat is dan de tweede stap eigenlijk. Uiteraard, als jij heel gestrest bent, dan vind ik ook altijd van... ga lekker sporten, ga wandelen. Leg je telefoon weg.
Alles wat je eigenlijk afleidt in je ontspanning.
Ja. Maar wat kun je dan nog doen om weer terug te komen tot wat meer rust en meer overzicht en die ernstige druk wegnemen?
Ja, dat is echt wel heel duidelijk gaan kijken van oké, welke stap kan ik nu al zetten om meer rust te krijgen, meer te gaan plannen. En ook daarin hou het klein, dus kleine stappen.
Ja.
Ga niet ineens een enorme planning maken, ga niet alles helemaal op zijn kop gooien qua planning en activiteiten, maar... pak stap voor stap aan.
Ja.
Dus begin met je agenda. Ga vervolgens met een goede planning werken. Mensen die echt al langdurig onder die stress zitten... kunnen niet op al die facetten tegelijkertijd die veranderingen gaan aanbrengen.
Nee.
Maar ze kunnen wel kleine dingen veranderen. Dat lukt wel.
Ja.
En het gevoel van dat het weer lukt, komen we weer terug bij dat endorfine... dat gelukshormoon dat we zo graag voelen. Het is fijn als het dan lukt dat je agenda niet overstroomt. Om vervolgens te denken, als ik dat kan, dan kan ik ook misschien wel eens mijn planning wat beter gaan maken.
Ja.
Of andersom. Dat komt in de training natuurlijk allemaal terug. Om daar gewoon goed mee aan de slag te gaan.
Ja, want wat je eigenlijk wil doen, dus een ander boek wat je hier trouwens hebt liggen.
Ja.
De kunst
van Kaizen.
De kunst van Kaizen. Gaat over gedragsverandering.
Ja.
En Ik ben hem nou trouwens aan het lezen, omdat jij hem had aangeraden.
Ja.
Maar dat komt er dus op neer dat als je dingen wil veranderen, dan moet je vooral met kleine stappen beginnen.
Ja, wat wij geneigd zijn om te doen, is dat met enorme stappen te doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon van mijn stress af, punt. En ik ga een enorme planning maken, ik ga het allemaal anders doen. Dat werkt dus niet. Maar je kan wel één ding alvast veranderen. En daarmee haal je successen. En zul je ook geneigd zijn om dat uit te gaan breiden. En om daar van die successen te denken. Oh, maar als ik dat kan, kan ik wel een stapje verder.
Mm.
Een voorbeeld in dit boekje. Ja, ik noem het meestal mijn persoonlijke Bijbel. Ik vind het een geweldig boekje. In dit boekje staat één voorbeeld die met gezondheid te maken heeft. Maar wel heel duidelijk aangeeft, vind ik. Maar dit is dus hoe het werkt. Op het moment dat een arts tegen een alleenstaande ouder zegt. Tegen een dame met iets te veel overgewicht. En die arts zegt, je moet meer afvallen. Want je knieën, je gezondheid is niet oké. Dus je moet gaan sporten. Alleenstaande moeder, 3 kinderen, werkt fulltime. Die denkt alleen maar, en die zegt, dan heb je die taakinitiatie. Die zegt tegen die arts, ja, is goed. En die denkt bij alles, nee, hoe dan? Dat kan helemaal niet. Die komt thuis en die denkt, ja, ik ga helemaal niet sporten. Als ik s'avonds die 3 kinderen op bed heb liggen na het eten, dan plof ik op de bank en ik vind het wel goed, ik kijk televisie. Als je tegen deze dame zou zeggen, joh, ik snap jouw situatie helemaal. 3 kinderen, fulltime werken, je hebt het zwaar. Je gezondheid aan de andere kant hebben we ook.
Ja.
Als je nou eens begint met elke avond 5 minuten staand televisie te kijken. Dan doe je al meer dan dat je nu doet. En dan denkt vaak zo'n vrouw van, oké, dat kan ik wel.
Ja.
Dus die gaat van die bank af en die gaat 5 minuten televisie staan kijken.
Ja.
En denkt, hé, maar dat lukt. Die 5 minuten kunnen daardoor veel sneller 10 minuten worden. Of een kwartier worden, of nog langer. Waardoor het effect van die doelen behalen, want dat is wat je wil. Je wil de doelen behalen. Dat is het effect wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je stappen gaat zetten.
Ja.
En het lukt. En daarmee gaat je stress omlaag. En ga je dus weer uiteindelijk goed voor jezelf zorgen. En gaat ook je prefrontale cortex weer zijn werk doen. En zo kom je steeds weer een stapje verder.
Ja, en wat mij aansprak in... Want hier was ik ook al gekomen. dat ze ook uitleggen, het heeft ermee te maken dat je dus dat limbisch systeem probeert te foppen als het ware. Ja. Dus door het doel zo klein te zetten dat je denkt, ja, wat heeft het nou voor een zin om 5 minuten voor de staan tv te kijken of een minuut heen en weer te wandelen voor de tv. Hè? Ja. Wat heeft het nou voor een zin? Nou, natuurlijk kan ik dat. Oh ja, prima. Maar door dat dus te doen, door de lat heel laag te leggen, op het moment dat je een groot doel stelt van en je moet de volgende week gewoon 2 keer in de week 1/2 uur gaan sporten. Ja. Dat kan dus al iets zijn wat iemand bij de keel grijpt. En dat triggert dus meteen dat limbisch systeem. Ja. En dan zegt van nee, dat gaan we niet doen. Ja,
precies, ho.
Zo van ho, hè. Dus je maakt het heel klein. En ik herkende dat, want als ik mensen help op gebied van timers, probeer ik ze ook altijd hele kleine tips mee te geven. Daar begin je mee. Hoe drukker ze zijn, als ze gewoon zeggen van hey, in plaats van dat, hoe start je Outlook op? Ja, nou, dan zet ik hem aan. Ja, wat doet hij dan? Ja, dan gaat hij in één keer naar mijn mailbox zoomen. Wat ga jij dan doen? Ja, dan ga ik meteen mijn mail checken. Oh, oké, en hoe gaat het dan? Ja, dat is meestal niet goed.
Nee.
Zijn we een uur verder en dan weet ik niet eens meer dat er ook nog iets als een planning was. Oké, maar als je nou gewoon eens even hem dan zo inricht dat hij gewoon bij de instellingen, dat je hem even aanpast, dat hij opstart in je agenda. En dat je eerst dat ziet voordat je, oh ja, ja. En dan moet je al handmatig daarna klikken, wil je je mail zien. Oh ja, en dan merk je ook dat vaak de tips zijn, en van dat soort tips, dat die hun echt helpen om het in gang te zetten en om van daaruit een routine te bouwen. Juist. Die natuurlijk veel verder gaat dan dat. Maar hoe gestresser ze zijn, hoe meer behoefte ze hebben aan dat soort kleine tips.
Ja, maar dat is, dus kleine stapjes.
Ja.
En successen behalen.
Ja. En daarna moeten we ze dan ook naar zo'n AA-groep voor time management in gooien? Of,
Nee, maar wel denk ik kijken of er binnen een organisatie het gesprek gevoerd kan worden over het ervaren van werkdruk.
Ja.
Niet in alle organisaties is daar zo'n dusdanig open cultuur voor dat je daarover kan praten. Dus wel de vraag stellen, oké, op het moment dat je nu toch weer gaat ervaren in je bedrijf, van jongens, het vliegt me aan, ik val in mezelf een valkuil. Naar wie ga je toe?
Ja.
En kan er ook één iemand zijn. Hoeft niet een hele groep te zijn. Maar wie wordt jouw partner in crime of jouw buddy in deze organisatie waar jij naartoe gaat als je merkt van ik ben geneigd om ja te zeggen op deze klus. Moet ik eigenlijk niet doen. Maar ik vind het wel leuk. En ik vind het ook belangrijk. En ik vind eigenlijk dat ik het moet kunnen. Dus alle alarmbellen gaan weer af. Voordat je ja zegt, naar wie ga je toe? Wie is jouw buddy?
Ja. Ja.
Daarmee voorkom je dat iemand toch weer in diezelfde valkuil stapt. Want het is nog steeds heel leuk. En het is nog steeds een uitdaging. En het zijn nog steeds mooie klussen. Dus ja, daar moet je op voorbereid zijn.
Ja, maar uiteindelijk, kijk, wat je ook zegt, want je moet mensen weer opnieuw leren plannen en daar echt naar kijken. Ik denk altijd, als je in de problemen zit, dan moet je inderdaad, die stress, die moet je even weg, die moet je wegnemen. Je moet mensen inzichten geven over waarom gaat het nou eigenlijk fout? Wat doe je nou eigenlijk? Dat is... Jij deed het in de schulphulpverlening. Ik doe dat op gebied van plannen. Want mensen hebben zichzelf in de problemen gebracht.
Ja.
En vaak, soms beseffen ze dat echt wel. Maar ze weten niet zo goed hoe ze daaruit komen. Dus de zaak tot rust brengen. Is een stukje kennis geven over hoe kun je dit nou aanpakken. En vervolgens wel dat stukje hygiëne. Dus net zo goed als dat je echt moet zorgen dat je ontspanning hebt. Moet je ook, als je in de schulden zit, op een gegeven moment wel een beeld gaan krijgen van oké, hoeveel komt er maandelijks binnen en hoeveel gaat eruit? Op gebied van time management, hoeveel tijd heb ik? En wat zijn mijn vaste lasten aan werkzaamheden? En hoeveel ruimte heb ik nog om daarnaast iets te pakken? Maar ik vind het dan ook gewoon echt... En dat, als je dat eenmaal ingericht hebt en je wil dat... Je wil er echt een succes van maken. Dat is gewoon helemaal niet verkeerd als je een soort van buddy opzoekt binnen je bedrijf.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen dat al hebben. Gewoon bij de koffieautomaat. Als een bepaalde collega hebben zeggen van als ik die bij de koffieautomaat zie staan. Of we daar pakken regelmatig een kop koffie mee om even tegen elkaar aan te klagen. En hoe druk hebben we het? En wat tips kunnen geven.
Ja, absoluut. Maar ook echt wel iemand die op moment suprem. Dus dat er weer zo'n iets binnenkomt waarvan je denkt van... Ik ga ja zeggen. Vanuit schuldhulpverlening, ik ga ja zeggen tegen die grote televisie, want ik heb het verdiend. binnen die time management, ik ga ja zeggen tegen die klus, want het is een superleuke klus. Ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar dit is op mijn lijf geschreven. Dat je op zo'n moment ook echt iemand opzoekt.
Ja.
Dat in jouw gedrag een 1-2'tje gaat worden. Dat je denkt, oké, pas op de plaats. Ik ga nu naar mijn buddy en ik ga dit bespreken. Echt op dit punt.
Ja, en het moet dus wel ook iemand zijn die je wel bij de tijd durft te draaien.
Precies.
Of,
ja, precies.
Ja, mooi. Ja, ja, top. Ja, ik vond dat heel. Ik vond sowieso. Ik vind deze heel erg leuk. Ik hou hem even in de camera. Ja. Die kan ik echt aanraden. Deze, ja, dat is voor jou was dat echt het boek waar het allemaal.
Waar het mee begon.
Waar het mee begon. Ik heb hem nog niet gelezen. Nee. Ik heb hem wel op mijn leeslijst gezet. Is een beetje een toegankelijk boek om te lezen. Ja. Ja, dus het gaat om het boek Schaarste. Ja. Zijn er nog andere tips die jij mensen zou geven naast wat wij nu besproken hebben, de kennis van het brein, een stukje echt hygiëne voor jezelf zorgen en zorgen dat je dus echt iemand hebt waar je een buddy. Zijn er nog andere tips?
Nou, probeer je vooral niet te lang ervoor te schamen. Probeer je niet te schamen voordat het allemaal niet zo goed lukt.
Ja, maak het bespreekbaar.
Maak het bespreekbaar. Spreek met anderen erover en weet dat je het niet enige bent die of tegen de schaarste in tijd of tegen de schaarste in geld, op wat voor manier dan ook, loop je tegenaan. Schaam je er niet voor en ga het gesprek aan.
Ja.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Ja, vind je mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ik vond het ontzettend leuk dat je vandaag bent aangesloten. Ik vond het ook echt heel erg leuk is het fout woord, maar mooi om te zien dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen mensen die in de schulden zitten en mensen die richting een burn-out gaan door tijdgebrek. Ja. Want feitelijk gebeurt in het brein gebeurt gewoon letterlijk hetzelfde.
Ja, klopt. Alleen wij weten het vaak niet.
Nee, dus en mooi is wel dat je van in beide gevallen gewoon weer kunt herstellen. Ja. Dus mocht je denken van nou, ik mis gewoon echt IQ-punten door alle stress, komt dat ooit nog goed? Ja, dat komt ooit nog goed.
Ja, precies.
Goed. Miranda, hartstikke bedankt voor om aan te schuiven. En,
heel graag gedaan.
Voor deze mooie inzichten. Jij bedankt voor het luisteren of voor het kijken als je dit op YouTube kijkt. Mocht je zelf deze boeken willen lezen, zetten we de description. De titel zetten we in de description. Mocht je meer willen weten over deze onderwerp of heb je vragen, dan kun je ze gewoon ook natuurlijk daar even droppen. Dan komen wij erop terug. En nogmaals, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En zie je ons in de volgende.